zaten de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we met elkander uit de 86e psalm, derde en het vierde vers. Psalm 86, vers 3 en 4. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gemild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heer, neem mijn gebed ter oren, wil naar mijn smeekstem horen. Merk naar uw goedgunstig heen op de stem van mijn gebeen. Ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Gij toch die de ellende ziet, hoort mij en verstoot me niet. Heer, wat gewoon de heidenen roemen, niemand is bij u te noemen. Daden als uw grote daan treft men nergens elders aan. De verzen 3 en 4 uit de 86e psalm. Laten we nu met u lezen wat we vinden bij de evangelist Matthäus, zesde hoofdstuk, vanaf het 19e vers tot het einde. We noemen nu Matthäus 6, van vers 19 tot het einde. Waarna we zingen uit Psalm 123... het eerste vers. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere lief hebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Ge kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat ge eten en wat ge drinken zult, nog voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat ze niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn, en el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt ge bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe ze wassen, ze arbeiden niet en ze spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien uw God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Maar al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.
Thank you.
onze harten nu opheffen tot God in den hemel. Eeuwige, algenoegzame en volzalige God, die de hemel hebt tot uw troon en de aarde tot een voetbank uw heilige voeten, die alle dingen werkt naar de raad uws willens, die de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons in dit middaguur, dat wij hebben afgezonderd als een ure des gebeds, om uw zegen af te smeken over de arbeid die weer verricht wordt op de velden, om uw zegen af te smeken over alle arbeid, om uw zegen af te smeken in ons dagelijks leven, bidden wij u, zoals we het daarop gezongen hebben, ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Heere, dat recht te bidden, dat recht te uitstorten des harten voor uw aangezicht, dat alle noden en behoeften u bekend maken naar lichaam en ziel voor tijd en eeuwigheid. Dat hangen als het ware met onze verzuchtingen aan de troon der genade. Het is al een vrucht uit de dierbare geloofsvereniging met uw verheerlijkte Christus aan uw vaders rechterhand. Omdat gij daar in die hemel der heerlijkheid zijt de bidder en de danker voor uw volk, ze altijd opdraagt voor het aangezicht uws vaders, is het mogelijk, als gij nu met uw geest in de harten der uwen werkt, dat er een biddend volk gevonden wordt. En zo smeken wij u dan ook ootmoediglijk, biddende hoge priester, wil door uw lieve geest het rechtige bed, de waarachtige verootmoediging werken in onze harten, opdat we het diep beseffen mogen en het de beleving van ons hart mocht zijn of worden, Heere, dat wij de minste uw zegeningen duizendvoudig hebben verbeurd en verzondigd, en dat er niets ligt aan de zijde van het schepsel waarop wij uw zegeningen zouden kunnen afsmeken in natuur en in genade voor tijd en eeuwigheid. Want alle vlees heeft zijn weg voor u verdorven. Wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En er is niemand die goed doet, niemand die God zoekt. Ja, tot niet één toe. Heere, wij smeken u, mochten we zo rechtens als onwaardige, als in onszelf alles verweurd hebben de schepselen, voor u krijgen te buigen, Heere, dan blijft het niet bij een biddag. Want ach, Heere, dat gaat weer zo gauw voorbij. Dan zijn daar zoveel indrukken, maar die worden weer weggevaagd. En daarmee kan het toch niet. En daarom smeken we u, wil met de geest der waarachtige verootmoediging werken in onze harten, opdat we recht mochten verstaan hoe we het alles hebben verzondigd, land en volk, overheid en vorstenhuis, in kerk en maatschappij, in onze gezinnen, in ons persoonlijk leven. Ach, Heere, zien we daarop, dan is nog een wonder dat we nog zijn die we zijn, dat ge nog zoveel bemoeienissen met ons gemaakt hebt. We zien eens alles al verder wegzinken van u de levende God. Mocht daar een volk gevonden worden, dat eens schuldenaar voor u gemaakt, onder u te bukken en te buigen kreeg. Heere, maar ach, u weet het, ook het hart dat u vreest. Het kan er uit zichzelf niet komen. Het kan het soms wel zien liggen. Maar ach, heren, ze zijn zo handeloos en voeteloos. Uit en van zichzelf. Hoe hebben ze de bediening en de vereniging? Uit en met u, o gezegende hoge priester, dierbare Heer Jezus, nodig om op dat plekje gebracht te worden, waar we buigen in het dal der oprechte verootmoediging, schuldenaar voor u gemaakt, ons door een geschonken geloof aan u mogen ophalen, onze sterkte in u, o Heere God, mogen vinden. En wie zijn sterkte in u mag vinden, krijgt in te leven wat gij gezegd hebt. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Dan zijn er toch die gezegende vruchten, die goden verheerlijkend en die zielenzaligend zijn. Daar is een stervend leven aan de zijde van het schepsel, want heeft u geen vrucht in der eeuwigheid. En dan komt daar toch ook dat ootmoedige, kinderlijke, stille vertrouwen. En de Heere zal het maken. Want immers, gij hebt uw kerk, uw volk, niet alleen voor de eeuwigheid, maar gij hebt ze toch ook voor de tijd voor uw rekening genomen. Geef nog eens geloof om dat te geloven, Heere. En mocht de waarachtige liefde nog weer eens in het hart gewerkt aangewakkerd worden, zodat de hopen mag worden verlevendigd. Wil dan met het woord dat we gaan overdenken, met uw heilige geest meekomen, het toepassen aan de harten, Heer, opdat we met elkander, verootmoedigd onder u, inlevend alles verbeurd en verzondigd te hebben, nochtans mogen pleiten op uw trouw verbond, dat gij zult houden tot in der even eeuwigheid, en dat gij nog nooit beschaamd hebt, wiens verwachting van u de Heer was. Heren, dan zoeken we voor alles en boven alles, dat onze zielen geborgen mag zijn in die borggerechtigheid van Emmanuel. En dan, we hebben het nog uit uw woord gelezen, wat zijt ge dan bezorgd? Wat ge zult eten of drinken? Wat zijt ge toch bezorgd? Waarmede ge uw kleden zult? Al die dingen zoeken de heidenen. Wees niet bezorgd, gij kleingelovigen. Uw hemelse Vader weet wat gij van nodig hebt, o Heere, dat we dat kinderlijk leven eens mochten kennen en beoefenen. Wil daartoe tot u bekeren, jong en oud, gij zij de machtige. Gij hebt maar te gebieden en het is er, te spreken en het staat er. Voor u is niets te wonderlijks, volzalige God. Wil dan meekomen door woord en geest. Werkt u wonderen van genade, werk ze ook onder ons. Verblijd ons door uw daden in de genadige verzoening en uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden. En heiligt het woord zo aan onze harten, dat we op de rechte plaats onder u mogen komen en daar mocht gevonden worden een biddend volk, hangend met het gebed aan de troon der genade. Daar kunt gij niet van ontslagen worden. Amen. Zie, geliefden, ge weet dat de kerk des Heren, zo kostelijk beleid in haar belijdenisschrift, in de Heidelberger Catechismus, in de bede van het volmaakte gebed, waarin de Heer Jezus Zijn gemeente leerde vragen om het dagelijks brood, dat nog onze arbeid en zorg, nog Gods gave, ons zonder Gods zegen zullen gedijen. En daarmede is nu feitelijk de aard van de biddag bepaald. Het is immers onze dagelijkse roeping om onze werken op de Heere te wentelen, zowel in het persoonlijke als in het huiselijke leven, ons voor de Heere te buigen en aan de Heere des hemels en der aarde al onze behoeften voor te leggen, al onze werken aan de almachtige God te bevelen en zijn zorg over ons en door ons af te smeken en zijn zegen te begeren over het werk onze handen. Maar nu is het ook een heel goede gewoonte dat de gemeente in het huis des Heren samenkomt om bij het begin van de arbeid op de velden gemeenschappelijk te beleiden dat al onze arbeid en al onze zorgen nog Gods gave ons zonder Gods zegen zullen gedijen. We zijn in alles afhankelijk van de zegen des Allerhoogsten. En nu gaat het er maar om, geliefde, dat dit beleefd mag worden. Dat dit de waarachtige behoefte van ons hart mag zijn. Zelfs de koning, zegt de schrift, wordt van het gewas des velds gediend. En daarom behoort het gebed op te reizen tot God in den hemel, om van hem alles te begeren en voor ons dagelijks leven en alles van hem te begeren wat we nodig hebben voor het heil onze onsterfelijke ziel. Natuurlijk zien we op onszelf, ach, dan is er niet enige grond waarmee we tot God zouden kunnen naderen. Wie van u zou vanmiddag in deze bidstond sturen tot de Almachtige kunnen naderen en kunnen wijzen op zijn arbeid? Als u en ik dit vanmiddag zou moeten doen, dan zou God ons moeten wegvagen door zijn heilig aangezicht. Daar ligt aan de zijde van het schepsel niet één reden. Integendeel, als God zou handelen naar de afmakingen van het schepsel, ach, dan zaten we niet meer hier. Dan had God al een volleinding gemaakt met land en volk, met overheid en vorstenhuis. Ja, dan had God zijn kerk al doorzuiverd. Zijn kerk kan natuurlijk niet ondergaan als een eeuwig gezegend voorrecht. Al wat bezwijkt, Gods kerk staat tot in eeuwigheid. Maar er zal een tijd komen dat God zijn wan in zijn hand zal nemen en dan gaat hij die dorstvloer van zijn kerk doorzuiveren. Zou u er dan afvallen? Wij zijn er wel eens bevreesd voor geweest. Of mag je wel geloven dat je erbij bent? Juist dat volk dat mag geloven van Gods genade niet vreemd te zijn, dat kan zo dikwijls tijden kennen nog dat het vreest. Ziende op hun afmakingen, wie ze nu ook na ontvangene genade zouden moeten zijn. Want dat gemeens in zichzelf, vriend, wat kan die nu gode behagelijks voortbrengen? Ook na ontvangene genade, uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Hoe krijgen we nu de rechte beleving om God nodig te hebben in ons leven van elke dag? Hoe krijgen we nu de geloofsbeleving het buiten de Heere niet te kunnen stellen? voor de vragen en behoeften van onze ziel en voor de noden van ons stoffelijk lichaam. Dat is dus voor heel je leven. Hoe we daar komen, daar wilden we vanmiddag eens een ogenblik met u over gaan nadenken. In deze bidstondsuur, daar zullen we komen als we komen op het plekske waar eens David kwam. In de waarachtige verootmoediging voor de levende God. Toen David daar kwam, weet je wat hij toen beoefenen mocht? Hè? Toen werd David schuldenaar. Toen leerde David inleven. Alles verzondigd. En toen had die man niets meer. En toen hij niets meer had, weet je wat hij toen overhield? En dat is het eeuwige wonder. Toen hield hij zijn God over. Omdat God David vasthield. En dan klemt David zich aan zijn God vast. En dan heeft hij alles weer. Doch David sterkte zich in de Heere zijne God. Dit is het woord wat we een ogenblik met u gaan overdenken als inleiding tot het gebed. 1 Samuel 30, 6e vers, laatste gedeelte. 1 Samuel 30, 6e vers, laatste gedeelte. Doch David sterkte zich in de Heere zijne God. En dat openbaarde zich hierin, ten eerste, dat hij zich voor God verootmoedigde, en in de tweede plaats, dat hij weer vroeg naar 's Heere weg. Davids sterkte in God openbaarde zich hierin, dat hij zich voor God verootmoedigde en dat hij weer vroeg naar 's Heeren weg. Laten we met elkaar eerst zingen uit de 147ste psalm, de versen 4 en 5, psalm 147, de versen 4 en 5, en intussen krijgt gij gelegenheid om uw offer te brengen voor Gods aangezicht, die het nog zo wel gemaakt heeft, boven bidden en denken tot hiertoe. geliefden, de geschiedenis van ons tekstvers brengt ons bij David in een van de meest kritieke ogenblikken van zijn leven. In een periode van vreselijke moedeloosheid en van verschrikkelijk ongeloof. In een aanval van moedeloosheid horen we David zeggen: ik zal nog een der dagen door de hand van Saul omkomen. Dat was de onrust en de benauwdheid van zijn ziel. Daar liep David mee, dag aan dag, vergetende zijn vroegere kracht en missende de sterkte des geloofs uit verleden dagen. En die moedeloosheid waarin zijn ziel was gezonken en omhuld door het ongeloof en missende zijn God, vinden we David in het land der Filistijnen. Zie, daar heeft die moedeloosheid, dat ongeloof, die vrezen David gebracht. Hij zoekt in het land der Filistijnen nota bene rust en veiligheid. En als dan David in het land der Filistijnen is en hij stelt zich voor het aangezicht van koning Achas, dan is hij nog een dubbelhartig mens. Ja, dan staat hij daar feitelijk voor koning Achis als een huichelaar. Want hij zegt tegen Achis, de koning, een van de vorsten der Filistijnen, dat hij zijn dienstknecht wil zijn. Maar tegelijkertijd doet hij met zijn 600 gewapende mannen die bij hem waren, invallen in het land, houdt met zijn mannen strooptochten en leeft in die tijd als een vrijbuiter van roof en van moord. Dat is David. Ja, zelfs komt het zo ver met David dat hij nog de rol van landverrader spelen wil. Want als de oorlog uitbreekt met Israël tussen de Filistijnen, dan komt zelfs David ertoe om zich aan te bieden aan koning Achis, om met zijn 600 mannen mee de krijg in te gaan. David, de gezalfde des Heeren, David, de geroepene tot de troon van Israël. Hij biedt zich zelfs aan om met de Filistijnen mee te trekken in de achterhoede met Achis, om zijn eigen volk te gaan bestrijden, geliefden. Zo ver was het met David weg. Zeg, wat zien we hier, hoe laag het nog af kan lopen met een kind van God. 16 maanden ongeveer heeft David in die zondige weg geleefd. Buiten God, buiten Gods gemeenschap, vervreemd van het leven dat zijn ziel door genade mocht kennen. O, als het geloofslicht in de ziel verduisterd wordt, tot welke dwaasheden kan dan ook het hart dat genade kent komen, geliefde. Ach, wat is ook dat volk, we zien het aan David. Wat is dat volk, al mag het de Heere kennen, al heeft het de rijkste zegeningen van de Allerhoogste mogen ervaren. Ach, dat volk een ogenblik aan zichzelf overgelaten. Dan zijn ze nog zulke dwaze schepselen. Dan zijn ze nog zo blind in zichzelf, geliefde. Dan zijn ze nog zo hardleers. En dan doen ze alles, behalve God zoeken. En dan stellen ze vlees tot hun arm. Dat kan geschieden. Vind je dat vreemd? Dan heb je nog nooit je eigen hart leren kennen, geliefde. En we zien dit hier zo kennelijk en zo klaar. Hier in David, die toch genoemd wordt de man naar Gods hart, geliefde. Ach, David, hij was zijn geestelijke leven kwijt. En u miste David, doordat hij het leven aan zijn ziel kwijt was, miste David alles. Hij miste zijn God, zijn geloof, zijn leven, zijn troost, zijn geloofsgemeenschap met de Allerhoogste. Want waar de zonde heerst, vliegt de godsvrucht. En waar de ongerechtigheid troont, is geen woning voor de vreze Gods. Maar wat gebeurt? En dat is nu zo'n voorrecht. Wat gebeurt? God grijpt in. Met eerbied gezegd. En nu weet ik niet of er vanmiddag hier zitten die dit verstaan, maar ik wenste het wel. Maar God van den hemel kon niet anders ook. Hier moest God wel ingrijpen. Want God kon dat kind van hem zo niet langer laten voortgaan. God kan immers van zijn volk niet af. Die dat geen eeuwig wonder. Heb je dat alles bewonderd? Is dat wel eens stoffen voor waarachtige verootmoediging in je binnenkamer geworden? Wij kunnen van God wel af. En wij kunnen God wel missen. Maar God kan van dat volk niet af. Omdat hij trouwen houdt tot in der eeuwigheid. En hoe gaat met die David al maar bergafwaarts. En nou staat God op. En dan gaat God zeggen, David, nou is het uit. En nu terug. En hoe grijpt God dan in, geliefde? Wel, om de zonde af te breken. En dat gaat de Heere dan doen. Doordat hij Amalek. Amalek was de aartsvijand van Israël. En nu gaat de Heere die Amalek als een instrument in zijn hand gebruiken om David zijn kind weer op de rechte plaats onder God te brengen. Terwijl David met zijn mannen was opgetrokken in de achterhoede van het Filistijnse leger, daar stuurt God die Amalek. En Amalek valt vanuit het zuiden het land der Filistijnen binnen, trekt op naar Ziklag, de woonplaats van David. En dan verbrandt Amalek heel Ziklag. Alle goederen, alle bezittingen, vrouwen en kinderen, alle haven wordt weggevoerd. En dan blijft er van Davids woonstad niets anders over dan een rokende puinhoop. En zie, als dan, omdat de vorsten der Filistijnen David niet vertrouwden en tegen Achis zeiden, och, stuurt die man toch terug, want je hebt kans, hij gaat nu wel mee, maar je hebt kans dat hij in de strijd soms omdraait en de kant weer zoekt van Israël. Dan komt David terug. Zie nu eens Gods wonderen weg. Ja. Zeg, zie je daar niet duidelijk? Gods hand. Als God niet ingegrepen had met dit kind van hem. Pst, denk het u in nog eens. Daar staat David, de man naar Gods hart. Dat is wat. En als God nou niet ingegrepen had, wat dan? Nou, wat dan? Heb je eigen hart al eens een beetje leren kennen? Dan had hij zich doodgezondigd. Maar dat is nu het wonder. De roeping en de verkiezing Gods is onberouwen. En ze mogen ver afdwalen. Tot God zegt, en nou niet verder. En als God dan ingrijpt, dan is het uiterlijk. Achis die stuurt David terug. En dan komt David terug, geliefden. En wat dan? O, wat ervaart David het, geliefden. Alles wat hij op onrechtvaardige manier verkregen had, dat is hij kwijtgeraakt. Al wat hij door roof, door plundering had bijeengebracht, het is door de Amalekieten weggevoerd. God slaat David met zijn eigen kwaad. Geen stad, geen vrouw, geen vriend. Alles is hem door God afgenomen. En zo staat hij daar, want hij is weergekeerd met zijn 600 mannen. En dan staat hij daar bij de ruikrokende puinhopen. Van Ziklag is het wonder dat we dan lezen en het werd David zeer bang. Hoe daar staat hij nu en dan opeens breekt dat hart. Mag ik het dus eenvoudig zeggen, God gaf een vaderlijke liefdesslag op dat hart. En zei mijn kind, nou is het uit. Dat is nog een voorrecht. Hoor je hoe ik het gezegd heb? God kan ook slaan in zijn rechtvaardige toren. Als een rechtvaardige rechter. En als God zo slaat, is het een slaan ten verderven. Maar is het, hier is het een liefdevolle vaderhand die slaat. Een vader die voor zijn kind het beste zoekt. En die slaggeliefde brak dat hart van David. En nog eens als hij daar dan staat bij die rokende puinhopen. Dan wordt hij de man. Dan als dat hart verbroken wordt. Onder die vriendelijke vaderhand die hem hier zo sloeg. Ach, dan houdt hij niets over dan dat ene, die God, die hem sloeg naar recht. Er staan zijn 600 mannen, die staan daar ook bij die rokende puinhopen. Alles weg, alle vrouwen weggevoerd, alle kinderen meegenomen. En ach, daar staat nu David. Met een gebroken hart. O God, dat is mijn schoot. En ze mannen, ze murmureren. Ze ballen de vuisten. En ze willen als het ware de stenen aangrijpen. Om David te stenigen. En wat doet dan David? Het werd hem zeer bang. Nu zag hij het. God kwijt en zo geleefd en u alles te missen, vrienden niet meer te bezitten, alleen te staan als een schuldenaar voor God. En wat doet David dan? Als een aangeschoten hert vlucht hij weg en dan vlucht hij in zijn veldtent. En als hij dan in zijn veldtent alleen is, dan valt daar David op zijn knieën. En dan roept David het uit. O God, mijn zonde, het is mijn schuld, geliefden. Erkent David daar God in zijn rechtvaardige straf? Valt David een slaand God toe. En moet David het inleven. Heren, nu zijn het nog je goedertierenheden. Dat ik nog leef. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Niet ben ik hier uw gramschap dubbelwaardig. Ik herken mijn schuld die u door straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden. En spreek me vrij van mijn gruwel, dan. Toch een zalig plekske geliefde. Als zo David, daar in de eenzaamheid voor zijn God invat. En David wordt daar nu waarlijk schuldenaar. En het daaruit schrijft. O God, dat ik het nu 16 maanden buiten u heb kunnen stellen. O God, dat het nu zo ver met mijn gekomen is. Toen zag hij het. Kon hij toen komen op de rechte plaats onder God? U moet eens luisteren. De harten die God vrezen, die kunnen soms komen onder de verberging van Gods aangezicht. En dat is voor een kind van God de hel op aarde. Maar het kan onder die verbergingen van Gods aangezicht. Daar kunnen soms verschillende oorzaken voor zijn. Het kan dan soms onder die verbergingen van Gods aangezicht zo zijn dat ze het wel zien. Natuurlijk. Maar weet je wat dat volk ervaart? Kijk. Nu kunnen ze er niet mee bij God komen. En ze kunnen niet onder God vallen. Versta je het? Versta je dat? En was nu zo nodig. Alleen door die dierbare geloofsgemeenschap. Met die gezegende Christus. Want het vloeit alles uit die dierbare borg, die door zijn lieve geest in die harten de waarachtige verbrokenheid werkt, het zielsoog eraan ontdekt en u openbaart hoe hij er nu alleen maar zetten kan op dat plekst, zonder mij kunt ge niets doen. Dus hoe komt dat volk er dan? Op de manier zoals David er kwam. Alleen uit de borgtochtelijke bediening van die gezegende Heere Jezus Christus. En als dan David daar in zijn veldtent voor God in de schuld gebogen ligt, het met hete tranen der ziel heeft beweend dat hij zo lang buiten zijn God kon leven. En dat hij nu zo verschrikkelijk voor die God verzondigd heeft. Zie geliefden, dan komt David op zo'n kostelijk plekske. Dat hij ervaren gaat dat Gods genade in de openbaring van zijn recht wordt ervaren aan het verootmoedigde schuldige hart. Dat is uw woord. Gods genade, we zeggen het nog eens, in de openbaring van zijn recht. En wat leert dan dat hart? Kijk, als het dan onder God komt, dan leert dat hart God zo toevallen, dat het zelfs op de puinhopen zeggen gaat, Heere, het is goed wat gij doet. En dan kunnen ze op de puinhopen nog zingen. Heere goedheid kent geen palen. God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Wel gelukzalig deze David geliefde. Daar gaat hij dan ook ervaren weer de nabijheid Gods. die de roede besteld heeft, ervaart hij weer de liefde zijns Gods en de trouw zijns Gods. En dan, als hij die liefde en die onbezweken trouw ervaart, want nog eens, het werd hem zeer bang. 16 maanden, lieve God, kon ik je missen. 16 maanden in zo'n zondige weg geleefd. 16 maanden aan u niet gedacht. Zeker met zijn lippen wel, maar dat hart was er niet. En grote God, nou je liefde en je trouw en je goedheid en uw barmhartigheid te mogen ervaren, dat kon David niet op. En daar kwam David verbrijzeld onder zijn God te liggen. Daar brengt de Heere soms 2 maal zijn volk op aarde. God laat ze verbrijzeld staan onder zijn recht. Dat is een weldaad als hij dat leren mag. Maar de Heere zet zijn volk ook wel eens voor een 2e maal verbrijzeld onder hem. Verbrijzeld onder zijn liefde. Verbroken onder zijn trouw. Dat God de Heer daar David weer kust en zegt: David, nu is het weer goed. En dan lezen we dit: David sterkte zich in de Heere zijn God. En wat deed David toen? Toen hij zijn sterkte in zijn God kreeg, wel, toen flikkerde het geloof weer op, verbrijzeld onder de liefde en de onbezweken trouw van zijn God. Slaat hij zijn geloofsarmen als om zijn godheden. En dan haalt hij zich van de puinhopen van Zikla aan zijn God op. David sterkte zich in de Heere zijn God. En dan wordt de Heere nergens meer verheerlijkt dan op dat plekje. Want daar is de zon daar niets helwaardig. En daar is God in zijn onbezweken trouw en in zijn eeuwige liefde. Alles. En dat draagt een vrucht. Dat zien we in de 2e plaats. In dat leven van David, geliefde. Toen hij zich voor God verootmoedigde. Zich mocht sterken in het geloof. Weer van de puinhopen ophalen aan zijn God. Wat zag hij toen? Wat zag hij toen? En alweer, het wordt zo weinig gekend. En geliefde, die kant zal het opzoeken. Met land en volk. Met overheid en vorstenhuis. Die kant zal het opmoeten. In staat. In kerk en maatschappij. Zal het ooit nog goed kunnen komen. David. Voor God verootmoedigd. Waarlijk. Weer zondaar. Schuldenaar voor God geworden, verbrijzeld onder die onbezweken trouw en liefde van zijn God. En zich aan zijn God ophalend zeide. Dan ziet hij in die ogenblikken niet de ruïne van Ziklag. Hij ziet die rokende puinhopen niet meer. Daar is het in die ogenblikken niet meer denken aan vrouwen en kinderen en aan alle goederen die geroofd zijn. Hij ziet maar 1 ding. O, dat God zo goed is dat hij mij heeft vastgehouden. Dat is een wonder. Weet je hoe dat komt? Weet je hoe dat komt? Wel, eens naar zijn vrijmachtig, soeverein welbehagen, in zijn eeuwige verkiezende liefde, heeft God dat volk, de drie enige God, dat volk vastgegrepen. En daar heeft God gezegd, o volk, ik neem u en ik houd u. Eeuwig wonder, nooit te vatten, maar de eeuwigheid is nodig om er de drie enige God voor te verheerlijken en te aanbidden. David ziet nu niets als een grote wonder. Als hij zich eerst een God sterkt, dan ziet hij niets dan de ervaring, zeiden we, van zijn liefde, van zijn trouw, van zijn vergevende, ontfermende gunst en goedheid. En wat doet hij dan? Wel, dan gaat hij vragen weer naar 's Heere weg. Ziezo, David is van de troon. Dan moet God wel eens harde klappen geven om ze van de troon te slaan. Ben je er ook alles afgeslagen? Toe, denk deze dingen eens rustig in. We zijn in een bidstond sturen bijeen om de zegen des Heren af te smeken. Over land en volk, over ons vorstenhuis, over de zegen des Allerhoogsten in kerk, in staat en in maatschappij, om de zegen des Heren af te smeken in het nu komende jaarseizoen, om de Heren te bidden om de arbeid van de landman te willen zegenen, dat straks het veld zijn gewas en zijn vruchten weer geven mag, of de Heren de veestapel wil behoeden voor de pest, of de Heere zijn zegen wil gebieden over handel, nijverheid en industrie. We zijn samen om de zegen des Heeren af te smeken over alle nering en hantering, om de Heere te bidden om zijn zegen ook over ons leven van elke dag. En dat is nuttig. En dat is nodig, geliefden, maar bedenk dit, al is het goed dat we biddag houden, als we nu maar niet menen dat we er dan zijn en dat het alweer genoeg is. Waarlijk, met een indruk, met een gemoedelijke toestand, daar zijn we niet klaar mee. Als het niet komt tot een geloofsworsteling als bij een David. Want dan zal het ons geen nut doen. Zie, we hebben het gehoord. David was zijn God kwijt. En daarom zocht hij rust in het land der vijanden. Maar komt het ook niet bij ons, bij alle levensopenbaring, klaarlijk aan de dag dat Nederland zijn God kwijt is en dat het buiten God om zoekt rust en welvaart en veiligheid? Zie, David's zonde was dat hij in onoprechtheid voor God en voor mensen zijn dagen doorbracht, 16 maanden lang. Maar is er in onze dagen ook niet een christendom dat voortwandelt in een vrome schijn met een christelijk etiket, zonder waarachtige bekering en een oprechte gestalte van innig gemeenschapsleven met de Heere? En zeg me, meent ge nu dat God ik niet bezoeken zal? Gewisselijk. Maar daarom is er maar ook één geneesmiddel dat ons volk en onze ziel genezing kan schenken. Daar zal bij ons volk en in ons eigen leven een Davids verootmoediging gekend moeten worden, zal er een Davids sterkte in God gesmaakt kunnen worden. En die verootmoediging, die zal persoonlijk en die zal hartelijk en die zal waar moeten zijn. Want wie zijn zonde beleidt, die zal genade ontvangen. Maar die niet komt tot die belijdenis, die zal buiten genade sterven. En geliefde, laten we daar nu niet te licht over denken. Ons volk is in zoveel omstandigheden het bidden verleerd. De mensen weten tegenwoordig beter van organisatie der verschillende politieke partijen, van verschillende organisaties van werknemers en werkgevers. We weten het van de CAO en we weten van alles. En uw dagblad staat er dagelijks vol van. Daar zijn we druk mee. Daar is ook de christelijke wereld druk mee, geliefden. Maar waar weten ze nog van de werking van Gods liefde aan het hart van een schuldige zondaar? Dat is, zo meent men vandaag aan den dag, geheel niet meer voor onze tijd. Maar weet ge het niet, dat nu die vertroostende genade maar niet voor het grijpen ligt. En dat we alleen maar onder God sterkte in God kunnen vinden. En wat zou het nu een zegen zijn, als God daar eens bracht, als daar zijn kerk eens kwam, geliefde. Ons hart moet wel vrezen, als u let, ook op de kerkakker. Hoe zinkt het alles weg. Men ramt zelfs het eeuwig onveranderlijk woord van God aan. Men stelt disputabel de val des mensen, het spreken van de ezelin, de maagdelijke geboorte van Christus, zijn hemelvaart, de meest fundamentele leerstukken der waarheid Gods, de troost van Gods levende kerk, tracht men te roven. En intussen vrijt men met Rome en met al wat vrijzinnig is. En men zegt met elkander, we zijn samen het volk op weg. Dat is de uitdrukking, die kunt u vandaag horen. We zijn samen Gods volk op weg. Wat zou het wezen als ze straks bij de poort komen? En ze zullen kloppen en zullen zeggen, Heer, koning der kerk, hier zijn we. En die gezegende Heer zal zeggen, en ik ken u niet. Ach, wat zou het een voorrecht zijn. Van land en volk kwam de kerk nog eens op dat plekje. Bidden we toch om die genade des Heilige Geestes, die waarachtige ontdekking, dat hij je schuldenaar voor God mocht maken. En weet je wat er dan gebeurt? Wat ging David doen? David ging weer vragen naar Scheren weg. Zie, hij roept de priester Abiathar. En dan vraagt hij aan de priester Abiathar, breng me toch de efod. Door de efod vroeg de priester naar Scheren wil. We hopen het daar vanavond over te hebben. We laten dit dus nu verder rusten. Maar nu krijgt David weer behoefte. Aan wie? Aan een priester. En de priester, hij was immers het type, de afschaduwing van die grote hoge priester des Nieuwe Testaments, de Heere Jezus Christus. En dan zegt hij tegen Abiathar, de priester, bid tot God.
En vraag God nu wat zijn heilige wil en weg is. Wel, David, dan ben jij op een kostelijk plekje nu. Ja, was toch een wonder, hè? Als God komt, dan draait het in het leven van dat volk om als met een blad van een boom. Ja, want die priester, die was er al die 16 maanden wel geweest, die Abiathar. Maar toen had hij hem niet nodig. Maar nu, op de puinhoop, nu die weer schuldenaar, zondaar voor God geworden is, alles kwijt. Maar nu heeft hij zijn God weer overgehouden. En dat heeft hem nu zo verbroken. Dat is iets, daar kan geen één hart tegen dat God vreest. En dat is dit, dat de Heere nog nooit zijn volk maar verweten heeft. He? Kijk, dat kun je niet klein krijgen. He? Nooit verwijten. Maar hij kust de tranen van schuld en oprecht berouw bij zijn kinderen nog weg. En dan draagt hij zelf de priester uit. Abiathar, het type van die hoge priester, daar op de puinhopen. Daar krijgt nu David die priester nodig, opdat hij vragen wat God wil dat hij moet doen. Hoor je het wel, daar heb je nu de kenmerken van de rachtige bekering. Die David die ging niet vragen dit, toen hij zich in zijn God sterkte. Toen zei hij niet, lieve God, krijg nou mijn vrouwen terug, hè. En krijg nou mijn kinderen terug. En krijg ik nu mijn haven terug. En krijg ik nu mijn goed terug. Wel nee. Als je op dat plekje bent, zo verbroken onder God ligt. En dat je nu alleen nog maar goed van God kan denken. En moet uitwonderen dat hij in zijn eeuwige liefde gedragen en gespaard heeft. Dan kunnen we maar één ding doen. En dat is het kenmerk, zeiden we, der waarachtige bekering. Heren, wat wilt u nu? Er is onze wil verslonden onder Gods wil. David ging 16 maanden zijn eigen weg. En hij leefde naar zijn eigen wil. Maar nu verootmoedigd onder God, vraagt hij de Heren. Door de efod, door de priester. Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? En zie, dan zorgt God dat het goed komt. Wie God mee heeft, heeft alles mee. Brengen de Heere daar, u en mij. Geloof me, die weg moet het op. Anders is er geen weg. Amen. Kom, buigen we ons voor het aangezicht des Heeren. Ach, lieve Heeren, dat we op dat plek kwamen. Hoe heeft uw volk, uw kerk, telkens weer nodig op dat plekske gebracht te worden. Te bukken in het dal der verootmoediging. Met oprecht schuldbelijdenis. Heere, wij en onze vaderen, we hebben gedaan wat kwaad is in uw heilige ogen. Heere, treed niet in het gericht, want zo gij in het recht zou treden en gadeslaan, de zonden en ongerechtigheden, Heere, we zouden niet kunnen bestaan. Ach, maak uw kerk, uw volk, nog weer eens rechtschuldenaar. Heere, daar is toch geen kostelijker plekske dan onder God te mogen buigen en onder God zijn sterkte in God te vinden. Want dan wordt gij het alleen. En dan zijt gij alleen maar het leven der ziel. Dan is het uit met ons willen. Dan is het uit met ons doen.
Dan is het toch, Heer, wat wilt gij dat we doen zullen? Heere, daar zingt dat volk toch weer. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Och, Heere, breng er uw kerk. Breng er ons voor. Gedenk zo uw erve, Heer. Ach, het zou nog een wonder zijn. Daar zou nog een geur van uw kerk uitgaan. Ze mocht haar sierlijke klederen dan nog eens aantrekken. En nog eens zijn een lichtend licht en een zoutend zout. Te midden van een wereld die in het boos ligt. In de verootmoediging onder u zijn sterkte. In u te mogen vinden, Heere. Dan ligt er dat kinderlijke geloof dat ge het ook in het komende jaarseizoen maken zult. We hebben het uit uw woord nog gelezen bij de aanvang van de dienst. Dan hebt ge het zelf gezegd, verwacht het nu, ook in het dagelijkse leven, enkel van mij. Gij hebt nog nooit beschaamd. Lieve Heere, schenk ons de genade om dat leven te beoefenen. Ontfermt u nog over land en volk, overheid en vorstenhuis. O God, als ze nog eens recht voor u in de schoot mochten komen. En dat ze met een David eens hun sterkte in u leerde vinden. Ai, we vrezen. We horen in het grommel van de donder van uw oordelen, uw voetstappen. Dierbare koning, bereid ons om u te kunnen ontmoeten, dwars door de oordelen heen. Amen. Zesde vers uit Psalm 103. Psalm 103, vers 6. genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.